Ja, Heer Jezus, zo willen we u ontzettend bedanken dat we altijd in uw aanwezigheid mogen zijn. En door samen te komen ook als het ware merken alsof we bewuster, voller in uw aanwezigheid komen. Dank u wel dat u er bent. Dank u wel dat u bent gekomen. Dank u wel, Heer Jezus. U hebt gedaan wat nodig was om ons weer thuis te brengen. Om ons ook een thuis te geven. En dank u wel dat u hier bent om ook door te bouwen vanuit uw volbrachte werk. Met ons te bouwen, tot een huis, tot een thuis. En dank u wel dat we daarin groeien. En dat u ons doet groeien. Dank u wel voor uw aanwezigheid. Heer, en als we stil willen staan bij wat u daarover zegt vanuit uw woord, willen we ons eigenlijk ook openstellen. Willen we niet nu onze gedachten laten gaan en afdwalen, maar willen we ons richten op u. Willen we ons richten op wat u tot ons hart wil zeggen. We geloven dat uw woorden kostbaar zijn. Dat ze leven zijn. Dat ze ons helpen bij alles wat we nodig hebben. Dat ze dingen aanboren die we misschien soms vergeten waren. Of waar wat stof op is gekomen. Dat u daar levend water over spoelt, zodat het weer lekker schoon is. Dank u wel dat het zo voor ons mag voelen. Als uw woord geopend wordt, dat u spreekt. Dat het geen woorden zijn, maar dat het uw geest is die met kracht in ons beweegt. In ons leven en in ons midden. En zo ontvangen we uw leiding, uw woord, uw geest, uw aanwezigheid. In de naam van Jezus. Amen. Amen. We gaan vandaag de derde en laatste preek met elkaar delen, het woord ontvangen over de aanwezigheid van God. We hebben gezien dat God dankzij Jezus aanwezig is door de Heilige Geest. Hij woont niet meer in een gebouw of in een tent. We hoeven niet bang te zijn dat hij ver af is, dat hij op afstand blijft, maar hij is dichtbij gekomen. Wij zijn bevoorrechte mensen dat we Jezus hebben leren kennen. En vandaag mag na die aanloop van 2 eerdere ontdekkingen over de aanwezigheid van God, mag het heel persoonlijk worden en ook heel dichtbij komen voor je dagelijks leven. Dus we gaan vandaag vooral kijken naar hoe de aanwezigheid in jouw persoonlijk leven functioneert en hoe dat meer zichtbaar mag worden. Nou, om dat goed te kunnen pakken als het ware, is het goed om één aspect even terug te halen. Namelijk als wij het hebben over onszelf en over wie wij zijn, dan zijn we gewoon mensen. Voor de goede orde, kostbare mensen, geliefde mensen, God houdt van je. Maar hoe we gemaakt zijn, zegt God, eigenlijk functioneren wij als een soort van tempels. Ander woord daarvoor was tabernakel. Dus we zagen eerder dat God bij ons heeft gewoond, dat hij bij ons heeft getabernakeld. En we lazen ook deze tekst, 1 Korinthe 3 vers 16. Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de geest van God in uw midden woont? Dat gaat allereerst over jouw leven. Als jij in Jezus gelooft, dan heb je de Heilige Geest ontvangen en dan weet je dat de Heilige Geest in je midden woont. En als je dan samenkomt als gemeente of thuis of als je andere gelovigen ontmoet, dan kun je dat vaak ook ervaren. Dan ervaar je iets van, hey, er is iets tussen ons. Soms heb je dat op vakantie of als je om een andere reden ergens anders gelovigen ontmoet, mensen die je helemaal niet kent. Als je dan ontdekt dat je in Jezus gelooft, dan is er ineens een klik. Er hoeft helemaal niet die klik te zijn die je hebt als je dezelfde interesses hebt, maar dat is een geestelijke klik, omdat er een geestelijke verbondenheid is. Dat is heel bijzonder om mee te maken. Eigenlijk ontdek je dat je een hele grote wereldwijde familie hebt in alle landen. En ja, je weet het altijd niet van tevoren. En soms voel je het gewoon bij mensen, denk je, ja, volgens mij heb jij gewoon de Heilige Geest ontvangen, net als ik. Want ja, je kunt dat lang niet altijd goed aanvoelen, want iedereen is anders. Maar soms heb je dat wel ineens. Dan denk je, oh, leuk. En dan ontdek je dat ook zo is. Nou, het uitgangspunt van het feit dat wij dus een tempel zijn en dat God in ons woont, is dat God zegt, als ik eenmaal bij je als het ware kom wonen, dan ben ik daar als een goede God. Dus dat is zijn karakter. Hij is er met zijn goedheid. En hij blijft altijd. Hij gaat niet meer weg. Dus als we het over de aanwezigheid van God hebben, dan hebben we het niet over iets wat verdwijnt, zoals voordat Jezus kwam het geval was. Dat gaat over een glorie die verdwijnt, die steeds weer minder werd. Bijvoorbeeld als de mensen weer fouten gingen maken. De glorie van God uit jouw leven, los van wat jij ervan ervaart. Daar gaan we vandaag naar kijken hoe je de ervaring kunt versterken. Maar de glorie van God, de aanwezigheid van God, verdwijnt nooit. Die verdwijnt nooit. Het is voor jou onmogelijk om als jij de aanwezigheid van God in je leven hebt ontvangen, de Heilige Geest hebt ontvangen, om hem weer kwijt te raken. Zelfs als je dat zou willen, zegt hij, sorry, ik heb me voor eeuwig aan jou verbonden. En eeuwig is bij mij echt eeuwig. En niet eeuwig onder voorwaarde van dat je nog weer fouten maakt of mij niet langer wilt. Ja, je kunt afdwalen, maar weet je, het kan jaren duren. Maar dan kom je mij weer tegen, ik blijf je achtervolgen. En je kijkt de andere kant op en dan sta ik misschien achter je rug. Maar ik blijf gewoon bij je. Dus het verschil tussen hem zien en niet zien in de aanwezigheid, alleen staat hij net voor je gezicht zodat je hem ziet. Of achter je moet je misschien even de andere kant op kijken. Maar hij blijft bij je. Dus de aanwezigheid van God, God is goed en hij blijft altijd bij je. En het mooie is dat hij dus, zoals hij heel goed voor die oude tempel en die tabernakel zorgde, zorgt hij dus ook goed voor jou. Dat wil hij heel graag. Hij heeft daarin wel te maken met dat jij ook een wil hebt en keuzes maakt. Dus daar zit iets van een 1-2'tje in tussen hem en jou. Hij geeft het en jij staat het toe. Maar zijn wens is dat er heel goed voor jouw tempeltje, voor jouw lichaam, voor wie jij bent, gezorgd wordt. Ja? Nou, om nou te kijken, daarom hebben we die aanvliegroute ook genomen met tabernakel en al die verblijven die daar zijn. Om nou te snappen hoe je als mens in elkaar zit, gaan we hem eigenlijk heel simpel doortrekken. Want de tabernakel van God en de tempel van God had als het ware, heel simpel gezegd, had 3 onderdelen. Je had eerst de voorhof, dan kwam je in het heilige. En vervolgens, waar de echte aanwezigheid van God was, had je het heilige der heiligen. Zo is het ook bij jouw tempel. Jij hebt eigenlijk ook 3 elementen in je leven. Er zijn 3 elementen die jouw leven een leven maken. En dat wordt in de Bijbel uitgelegd, en dat zie je bijvoorbeeld terug in 1 Thessalonicenzen 5, vers 23 en 24. Er wordt een gebed gebeden, mogen de God van de vrede, dat is eigenlijk het gebed, het verlangen en ook eigenlijk wel de zekerheid dat dat dan gaat gebeuren, zo'n gebed is het. Mogen de God van uw vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen en mogen heel uw, let er goed op, 3 dingen, geest, ziel en lichaam. Dat zijn de 3 elementen waar een mens uit bestaat, geest, ziel en lichaam, zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw. En hij zal het ook doen. Dus wat zie je hier? Een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Nou, als wij alleen uit geest zouden bestaan, dan zouden we hier dus een of ander vreemd spektakel hebben. Of elkaar misschien niet zien. Of sommigen zouden misschien heel geestig zijn en anderen. Dus het is maar goed dat er ook een lichaam omheen zit en we hebben een ziel. En wat ik heel mooi vond, Pastor Prince heeft dat ooit zo eens verwoord en dat is me altijd bijgebleven. We are spirit, we carry a soul and we live in a body. Dus wat is een mens? Een mens is eigenlijk een geest. Wist je dat? Dus vanaf nu kun je zeggen, ik ben een geest. Nee. Je leeft in een lichaam. En daartussenin zit iets wat je met je meedraagt en dat is je ziel. Geest, ziel, lichaam. Nou, om te begrijpen wat dat is, gaan we kijken wat is geest, wat is ziel en wat is lichaam. Want God die werkt daar dus eens. Want er staat hier, het gebed is dat God ons zal heiligen. Dat is iets dat de volheid van God zichtbaar wordt in ons leven. Dat zijn aanwezigheid zijn werk doet, zou je kunnen zeggen. En dat die geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn. Dus als Jezus dan komt om ons thuis te halen, dat gewoon in sync is. Dat is wat, zoals God het bedoeld heeft. Dat is Gods verlangen. Gods verlangen is dat jij naar geest, ziel en lichaam lekker in je vel zit. Dat je lekker in je geest zit. Dat je lekker in je ziel zit. En dat je letterlijk lekker in je vel zit. En we weten dat er heel veel dingen zijn die daar van afwijken en je lastig kunnen vallen. Je kunt fysiek, mentaal problemen hebben. Je kunt geestelijk onzeker zijn. God zegt, ik wil geest, ziel en lichaam zegenen bij jou. Mijn aanwezigheid is om jou voor altijd te laten weten, dat ik voor altijd bezig ben met het zegenen van jouw geest, ziel en lichaam. Dus moeten we kijken, wat is je geest? Nou, gaan we eerst eens kijken, wat is je geest? Gewoon een overzichtje gemaakt. Ach, dat werkt vaak anders. Nou, je geest is eigenlijk de verbinding die je hebt met God. Jouw geest is wie jij werkelijk bent. Is jouw diepste identiteit, is de kern van je bestaan. Je zou kunnen zeggen, dat is de plek waarvan wordt gezegd in de Bijbel dat de mens is door de zonde dood gegaan. Maar door de Heilige Geest wordt hij levend. Het is een plek van duisternis geworden, waar het licht van de wereld in komt schijnen. Dus als iemand Jezus leert kennen en de Heilige Geest ontvangt, dan eigenlijk komt zijn geest tot leven. Dus als je hem heel zwart-wit zou zeggen, eventjes, ik ga hem zo iets wat nuanceren, zou je kunnen zeggen dat als iemand Jezus nog niet kent, dat hij geestelijk eigenlijk dood is. In die geest zit ook een stukje geestelijk besef en intuïtie. Soms heb je bepaalde dingen, denk je, dit snap ik niet, of er zijn allerlei gevoelens, maar ik voel iets in mijn geest, ik voel iets aan, ik weet niet of je dat wel eens geestelijk hebt geduid, dat zit dus in je geest, een geestelijk besef. En mensen zijn gemaakt om als geestelijke wezens te bewegen. Het lichaam wat we hebben is tijdelijk, we krijgen straks een nieuw lichaam, jij krijgt een nieuw lichaam. Dat wordt een heel ik weet niet, het moet heel bijzonder zijn. Dat zal sowieso vele malen beter zijn dan wat we nu hebben. Het zal veel meer kunnen. Ik weet niet of je straks ook kunt ruimte reizen. Weet ik niet met dat lichaam. Ja, hè? Sommigen zeggen ja. Ik heb dat, nou ja, goed. Laten we bij het topic blijven. Ja? Maar in je geest is de verbinding met God. En wat gebeurt er op het moment dat je Jezus leert kennen? We zeggen, Heer Jezus, onze redder. Dan komt de Heilige Geest in je wonen. Het is altijd, dit is onverwoestbaar, dit gaat nooit meer veranderen, hij gaat nooit meer weg. Zijn geest woont in je. Dit is gered worden. En je ziet ook vaak als mensen Jezus leren kennen, dan zeggen ze ook, Prediker staat dat als een mens sterft, dat in het natuurlijke hij weer tot stof wordt, maar zijn geest gaat weer terug naar God. Nou, eigenlijk is dat een stervensproces. Mensen die tot geloof in Jezus komen, die laten zich dan dopen. Dat is een beeld van sterven en weer opstaan. Je geest keert terug tot God. Die vult zich weer met God. Ja? Nou, nu gaan we naar die tweede toe. Ziel. Je hebt dus geest, ziel en lichaam. Geest is de verbinding die je hebt met mensen. De verbinding met elkaar. Maar ook eigenlijk daarin ook een stuk verbinding met jezelf. In je ziel zitten je gedachten, dus alles wat je denkt, je emoties, wat je voelt en je wil, de keuzes die je maakt. Nou, er zijn mensen die heel vaardig zijn om je vanuit een professie te helpen, om als jouw gedachten bijvoorbeeld alle kanten op gaan, om die te stroomlijnen. Of om als jouw emoties beschadigd zijn, om daar een stukje herstel in te ontvangen. Of als jij jouw wil bepaalde dingen niet wil, zoals die ene bij Kamp van Koningsbrugge die niet met gezag kon omgaan en er ineens uitklapte en zei, ja, dat ga ik niet doen, want ik kan niet met gezag omgaan. Nou, het zou fijn zijn als je daarbij geholpen wordt. Als je dan denkt, oké, maar hier ga ik me... Er zijn mensen die daar goed in zijn, om te helpen, praktisch of door fysiek dingen te doen. Dat kan ook heel erg behulpzaam zijn. Dus de verbinding met mensen. En dan heb je het lichaam. Nou, dat is eigenlijk de volgende, de verbinding met je omgeving. En daar zitten natuurlijk je zintuigen. Je ziet dingen, je hoort dingen, je voelt dingen, je ruikt dingen, je proeft dingen. Nou, hoe werkt God nou? Als je dit plaatje nou even ziet. De Heilige Geest werkt altijd vanuit de kern van je bestaan, vanuit jouw geest. Romeinen zegt, de Geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat doet hij dus in de geest. En wat zegt jouw ziel dan? Jouw ziel kan bijvoorbeeld emoties krijgen van blijdschap. Of gaat daardoor andere dingen willen. Bepaalde dingen niet meer, andere dingen wel. Dat heet levensheiliging. Je gedachten gaan veranderen. Je gaat anders denken. Je gaat ineens anders kijken naar de samenleving, naar omstandigheden. Omdat de Heilige Geest niet langer de dingen die van buitenaf op je worden afgestuurd, zeg maar, bepalend laat zijn. Maar van binnenuit gaat werken. En dan word je niet langer geleefd door wat jij op je appjes, in je appjes en in je, overal op je social media leest. Dat zijn leuke dingen, maar je weet, diep van binnen zit in mij een bron, die stuurt mij uiteindelijk. Daar zit mijn identiteit. En het mooie is, hij maakt je ook gezond. Gezondmaking door de Heilige Geest vindt plaats vanuit die geest. De geest die zegt, ik wil jou gezond maken. Hij wil jou mentaal gezonder maken. Hij wil jouw emoties en je gedachten in lijn brengen met zijn beste gedachten voor jou. Nou, en het mooie is, je lichaam reageert er vaak op. Je hebt misschien wel eens van psychosomatische klachten gehoord. Dat je dus, doordat je niet lekker in je vel zit, dat je allerlei klachten in je lichaam kunt hebben. Ik denk dat veel van ons wel kennen dat je soms onder druk staat en krijg je hoofdpijn bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon een gevolg. Dan gebeurt er iets in je lijf of je wordt gewoon puur belemmerd. Er zijn mensen die fysiek gewoon belemmerd worden in bepaalde situaties, omdat ze in hun ziel bepaalde dingen gewoon moeilijk vinden. En dat is een gevolg van een verleden. En God zegt, ik wil jouw lichaam ook gezond hebben. En dan doet hij dat vanuit je geest. Soms gaat hij zelfs vanuit de geest in één keer zo naar het lichaam toe. Dat heet dan genezing. Of genezing van de ziel kan ook. Maar heel vaak zie je dat het basisproces is. De geest maakt je sterk van binnen. Je ziel wordt gezond. En je lichaam wordt daardoor krachtig. Zo werkt God. Zo bouwt hij aan jouw tempel. En zo bouwt hij dus ook aan de tempel van wat wij samen doen met elkaar. Want als we nou nog eens die tekst gaan bekijken. 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. Mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en hij zal het ook doen. Dan zie je dus dat daar, ik heb even streep gezet onder mogen heel uw geest. Ik ging daar eens even kijken. Weet je, daar staat een woord voor heel of heel uw. Dat is holokleros. Dat mag je vergeten. Maar waarom ik het vertel is, mogen heel uw geest, weet je wat daar eigenlijk staat? De betekenis daarvan is, mag je perfecte geest, je geheelde geest, je geest letterlijk die vrij is van zonde. Eigenlijk je rechtvaardige geest. Dit is je nieuwe identiteit. Dus God zegt, Als je de tekst gaat ontleden, dan staat er eigenlijk, God wil je heiligen door je vanuit jouw nieuwe geest, jouw nieuwe binnenste, waar geen besef meer is van schuld, maar besef is van de rechtvaardigheid van Jezus, mag van daaruit jouw ziel en jouw lichaam door hem zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. En om maar even uit te sluiten dat wij dat zelf moeten doen, zegt hij vervolgens er gelijk achteraan, hij die u roept om dit te doen is trouw en hij zal het ook doen. Hij zal het doen. Het kenmerk van de aanwezigheid van God is, hij doet het. Want als wij het doen, gaat het niet lukken. En het mooie is dat hij het vervolgens wel samen met ons doet, want hij vindt het leuk om het samen met ons te doen, maar het is niet van ons afhankelijk. Dus bijvoorbeeld kerk bouwen, ja dat kun je doen. Maar als hij het doet en wij doen met hem mee, dan wordt het een gebouw wat niet meer stuk gaat. Misschien wat duurt soms wat langer, is wat ongemakkelijker, vraagt iets meer vertrouwen en onbeantwoorde vragen in het beginstadium. Maar als hij het bouwt, dan volg hem maar. We kijken naar die vuurkolom in plaats van naar elkaar en dan kan God de leiding nemen. Hij zal het ook doen. Dus hij leidt ons vanuit onze nieuwe geest. Nou, het mooie is, dan weten we, omdat dat gaat over de rechtvaardigheid, dat doet hij dus door Jezus. Want inmiddels is wel duidelijk geworden, in die hele tempel, in de tabernakel, alles draait om Jezus. Dat hoef ik niet meer uit te leggen. Daarom zongen we vandaag denk ik ook heel veel over Jezus, omdat alles om hem draait. En als je dan gaat kijken hoe Jezus jouw leven, jouw geest en dus ook onze gemeenschap bouwt, nou, dan geeft hij daar zelf woorden aan. En dat doet hij bijvoorbeeld in Matthäus 11 vers 28. Dan zegt hij gewoon, kom naar mij toe. Alle die vermoeid lichaam en belast ziel zijn. En ik zal je rust geven. Wat is het kenmerk van de aanwezigheid van God en van de werking van God in je leven? Is dat je een rust, een vrede vindt die alle verstand die in je ziel zit te boven gaat. Dus wat zegt hij? Heb je pijn in je lijf? Heb je pijn in je ziel? Heb je vragen waar je geen antwoord op krijgt? Tot je hoofd, omdat je zoveel redeneringen hebt. Maar je wordt er niet blij en gelukkig van, want je denkt, is dit leven wel voor mij? Zegt Jezus, kom bij mij. En ik zal je rust geven. Rust in je geest, in de diepste bron van jouw bestaan. Die plek die eens donker was, die verlicht ik. Ik laat het licht aangaan en het licht, de muren tussen jouw geest en jouw ziel en jouw lichaam, die breek ik eruit, zodat dat licht daar kan schijnen. Ik zal je rust geven. Het is zo fijn om rust te hebben in alle omstandigheden. Het is zo nodig om rust te hebben in deze tijd. Als er zoveel gebeurt om ons heen. En in de gesprekken valt mij gewoon, ik denk dat iedereen wel opvalt, dat collectief steeds meer mensen zich druk en zorgen maken. En ik snap het, want er gebeurt zoveel. In het klein kan ik mijn rekeningen betalen. In het groot, wat gebeurt er in de wereld? Wat gebeurt er op de achtergrond? Wat is waar? Wat is fake? Wat is echt? Je kunt er horendol van worden. En Jezus zegt, kom tot mij. Alle die horendol en belast zijn. En ik zal je rust geven. Je hoeft niet alle antwoorden te weten. Want hoe meer je hoort, hoe meer je ziet, hoe meer je snapt dat je het niet begrijpt. Maar ik leef niet uit begrijpen. Ik leef uit kennen. Ik ken mijn Heer. Die geeft mij rust. En dan hoef ik niet alle antwoorden te geven. En dan kan ik belachelijk zijn. Ja, ik heb een Heer en daar geloof ik in. Die heeft het voor mij gedaan. Ja. Ja, zo simpel is het. Maar ik heb wel een rust daardoor die in de wereld steeds moeilijker te vinden is. Want die is uiteindelijk alleen te vinden bij Jezus. Die rust is een belofte die voor alle gelovigen geldt. Die we mogen innemen. Die geestelijke rust om de aanwezigheid van God te laten werken in je leven is een belofte die God voor jou heeft klaargelegd. Voordat Jezus kwam, was die belofte er ook. Maar het volk heeft om ingewikkelde redenen die toen niet gepakt. We lezen dat in Hebreeën 4, vers 1 tot 3. Aangezien de belofte om binnen te gaan in Gods rust nog steeds van kracht is, moeten we ervoor waken dat niemand van u ook maar de schijn wekt deze gelegenheid aan zich voorbij te laten gaan. Dat kan dus, hè. Je kunt een gelegenheid, ik bedoel niet specifiek dit moment, zo van, nou, als je het vandaag niet pakt dan. Nee, maar de gelegenheid om in jouw leven de rust van God te ontvangen en te ontdekken, voorbij te laten gaan. Want aan ons is het goede nieuws verkondigd. Net als in de tijd aan hen, dat gaat over de mensen die voordat Jezus kwam in Israël leefden. Maar anders dan voor wie het in geloof aannemen, was het verkondigde woord voor hen niet heilzaam. Dus God kan spreken en toch kan het woord niet heilzaam zijn. Dat kan. Omdat wij echter geloven, gaan we binnen in de rust waarvan eerder sprake was. Dit is zo nodig in deze tijd, dat we binnen gaan in de rust. Dat als je bezig bent met je studie, of met je werk, of thuis de boel op orde aan te krijgen bent, dat je weet, er is een rust waardoor ik stand houd, waardoor ik weet, God is bij me. Ik ga daar binnen. En dan vers 11 zegt hij, laten we dus alles op alles zetten om te kunnen binnengaan in die rust. En zo voorkomen dat ook maar iemand dit voorbeeld van ongehoorzaamheid volgt en te gronde gaat. Zie je wat God niet wil? God wil niet dat je te gronde gaat. God wil niet dat je te neergedrukt wordt door zorgen. Hij wil niet dat je onderuit gaat in deze wereld. Dat wil hij niet. Hij wil dat niet voor jou, want hij houdt van je. En daarom geeft hij ons de sleutel mee om vanuit de rust en vanuit zijn aanwezigheid te leven. En die gaan we dus nu lezen. Eigenlijk is dit soort van de climax van de hele serie. Want levend en krachtig is het woord van God. En scherper dan een tweesnijdend zwaard. Het dringt diep door tot, kijk goed, waar ziel en geest, been en merg, elkaar raken. En het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Als je het hebt over je hart, dat is een andere term die even uitleg nodig heeft. Dat zag ik eigenlijk ook pas goed in aanloop hier naartoe. Je hebt gewoon een hart in je lijf zitten, een fysiek hart. Maar er wordt ook vaak gesproken van, als je bijvoorbeeld iemand tegenkomt die heel lief is voor zijn huis. Oh, wat heeft hij een goed hart. Ja? Dat zeggen wij dan tegen elkaar. Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen, je hart is een soort van de, wat je geest en ziel samen in jou naar buiten brengen. Dat is je hart. Ja? En wat hij nou heel graag wil, God wil heel graag dat die Die opvattingen en gedachten in je hart, die zich vaak in je ziel afspelen, die wil die graag ontleden. Nou, wat is de wereldse, de gebruikelijke manier om dat te doen? Dat is om eindeloos jezelf onder de loep te blijven leggen. Eindeloos te analyseren, eindeloos. Ik zeg niet, er is absoluut hulp voor dingen. En dat is heel goed. Tot een bepaalde mate kan dat heel goed helpen. God stuurt helpers. En dat kunnen gelovigen zijn, dat kunnen niet gelovigen zijn met de professie. Prima. Daar danken we de Heer voor. En we maken er gebruik van. Maar we gaan er niet op vertrouwen als zijnde, daarmee wordt alles opgelost. Want uiteindelijk gebruikt God die dingen om ons daar te brengen, namelijk in zijn aanwezigheid, zodat we uit zijn rust zijn woord horen. En wat doet zijn woord? En dit is de ontdekking van de aanwezigheid van God in je leven. Zijn woord heeft een bovennatuurlijke werking, die je nergens in geen ander boek, in geen ander systeem in de wereld terugvindt. Als jij het woord van God gaat ontvangen, door het zelf te lezen, of zoals Romeinen dat zegt, door het te horen wat verkondigde wordt, doordat je als het ware te spoelen met Gods openbaring, dan gebeurt er, als je dat doet, als je richt op Jezus en zijn volbrachte werk, doet God in jouw hart, in de vernieuwing van jouw ziel en dus ook je lichaam, vanuit jouw geest, doet hij een bovennatuurlijk werk. Dus wat is een gelovige? Eigenlijk is gelovige gewoon een kind wat gewoon naar Jezus kijkt en daardoor gezond wordt. Is dat een mooie definitie of niet? Een gelovige is een kind die naar Jezus kijkt en daardoor gezond wordt. Zo zijn we bedoeld. En als je naar Jezus kijkt, gaat Jezus spreken en dan zegt hij, dat woord is zo krachtig, het is een zwaard. Er kunnen dingen in je lijf, in je ziel, in je denken, in je wil zitten, die gewoon niet, waar je al jaren tegen aanloopt, waarvan je denkt, het is zo'n strijd. Weet je wat de rust van God eigenlijk met jou doet? Is dat je eerst gaat zitten. Dat je stopt met strijden. En je zegt, Heer, ik kom bij u met deze moeite en deze lasten. Ik ontvang uw rust. En vanuit die rust ga ik naar u luisteren. En dat woord wat u spreekt, dat gaat het doen. Dat woord snijdt die dingen die los moeten, die niet oké zijn, die beter kunnen, die snijdt het weg. Het woord is de krachtigste openbaring. En het woord heeft twee kanten. Het heeft het woord vanuit de Bijbel. Dat je dat ontdekt, onderzoekt, dat doen we hier met elkaar. En gebaseerd op en binnen de grenzen van dit woord, het woord van zijn geest. Dus het logos en de rema wordt dat genoemd. Het logos, je hebt soms ook dat God echt dingen tot je spreekt over jouw situatie. En als God dingen tegen je heeft gezegd in het verleden, en misschien je nu aan iets laat herinneren dat je denkt, dit heeft hij tegen mij gezegd. Soms activeert hij na zoveel jaren, activeert hij iets waarvan je denkt, maar dat heeft hij gezegd. En dan is het als een zwaard, dan komt het binnen en dan denk je ineens, oké, en nu ga ik dat doen. Dat kan niemand tegen jou zeggen, kan alleen God. Dat God tegen jou zegt, en nu is het de tijd om dit aan te pakken. Om hierin te gaan staan, vanuit zijn rust. Vanuit zijn woord, door zijn geest, en het zwaard snijdt op dat moment een nieuwe tijd aan. Een tijd waarin jij gaat staan en denkt, en nu is het klaar. Ik ga me niet langer laten overheersen. Het is echt tijd dat ik als kind van God in deze geestelijke kracht opsta. Ik ga me niet langer laten beheersen door mijn verleden. Ik ga me niet verbitterd voortbewegen op grond van wat anderen mij hebben aangedaan of wat ik tekort ben gekomen. Want Jezus heeft voor mij een perfect offer gebracht. Hij heeft voor mijn schuld betaald en voor mijn vijand. En daardoor zak ik terug. In zijn liefdevolle armen ontvang ik zijn rust en kan ik gaan staan in ontspanning in zijn kracht. Zo zijn wij gemaakt. En dit is een groot wonder. Dit is het mysterie van het evangelie, van de aanwezigheid van Jezus. Ik geloof dat Jezus bedoeld heeft, ik wil niet in de eerste plaats op billboards en in mooie campagnes naar voren komen. Ik wil naar voren komen in het leven van gebroken mensen. Van mensen die weten, ik heb hem nodig. Niet de mensen die perfect zijn, want geen mens is perfect, maar je kunt denken dat je perfect bent of moet zijn. Dat is eigenlijk een heel groot probleem. Want bij God is het juist heel belangrijk dat je weet, ik ben niet perfect. Ik kom met mijn rafels. Hij is de God van genade. Voor mensen die het zelf niet kunnen. Maar die weten, er zijn mensen die in mij geloven. En op het moment dat je gewoon in hem gelooft, je vertrouwen op hem stelt, gaat zijn kracht in je aan het werk. En zo mogen wij samen ons richten op Gods aanwezigheid, op zijn woord, dat bovennatuurlijke werking heeft. En dat bouwt onze gemeenschap op een manier zoals wij die wel verlangen, maar misschien ook nog nooit gezien hebben. Zullen we daarin gaan staan met z'n allen? Ja? Lieve Vader, u zegt wat u doet en u doet wat u zegt. Dank u wel. Dank u wel dat u ons uw woord hebt gegeven en dat het geen woorden zijn, maar dat het geest en kracht is. Dank u wel voor uw Heilige Geest, die in ons is komen wonen, die ons van de schuld en het oordeel heeft bevrijd, die ons in het Koninkrijk van het Licht heeft gebracht. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde heeft gegeven. Op grond waarvan wij weten dat hoewel we nog in deze wereld zijn en dit tijdelijke lichaam hebben, dat u altijd bij ons blijft en ons leidt en ons vult en ons herstelt en ons geneest en ons kracht geeft, nieuwe moed, een nieuw begin. Dank u wel. Dank u wel dat u voor ieder kostbaar kind die hier staat of die dit terugluistert, een hele specifieke roeping heeft. U heeft ons hier neergezet, niet om deel te zijn van een kleurloze massa die als marionetten wordt voortbewogen, maar als mensen die in uw kracht heel bewust geleid door u, geleid door uw geest, geleid door uw woord, weten wie ze volgen. En dank u wel dat we nog fouten mogen maken en ook heel veel dingen niet hoeven te begrijpen. We willen ook afstand nemen van die overdadige neiging om alles maar te snappen. We willen dat ook loslaten. En dank u wel dat u dan tegelijkertijd vanuit dat loslaten en die rust ook onze gedachten vruchtbaar maakt. En als we veel gedachten hebben gekregen, dat u ze gebruikt om juist orde te brengen. Ook bij anderen, in chaos. Dank u wel voor bediening door mensen heen. Dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven hebt, dat we ook mogen weten dat hier mensen zijn die iets voor ons kunnen betekenen. Maar dat hier ook mensen zijn voor wie wij iets mogen betekenen. Heer, leid ons erin. Leid ons door uw Heilige Geest. Ook als we verder gaan bouwen aan deze gemeente. Heer, en zo willen we samen ook het avondmaal vieren.
Heel specifiek. Voor in elk geval één, maar ik denk voor meerdere. Is het ook andersom? Is het zo dat als ik in mijn lichaam tekort ervaar, als ik word aangevallen op mijn gezondheid, als ik word aangevallen in mijn ziel, mijn gedachten, mijn emoties, is het dan zo dat ik te weinig geestelijk ben? Is het ook andersom? Het is zo, lieve schat, dat we vandaag een boodschap hebben gehoord die ik mag onderstrepen. Een gelovige is een kind die naar Jezus kijkt en daardoor gezond wordt. We vieren het avondmaal vandaag en we kijken niet naar onszelf. Ik wil de gedachte dat jij tekort schiet, dat ik tekort schiet, dat ik te weinig ruimte maak in mijn leven voor de geest, dat ik te weinig naar Jezus kijk, dat ik, die wil ik verbreken. En ik wil samen het avondmaal vieren. Niet om te zeggen, maar ik die ontrouw ben, ga het nooit doen. Het gaat me nooit lukken, want nee, we willen het avondmaal samen vieren. En we willen uitspreken dat hij die trouw is, het ook zal doen. En ons aandeel is om daar gehoorzaam aan te zijn, aan het kind zijn, aan het kijken naar Jezus en het van hem ontvangen. Punt. Zo willen we vieren. Dank u, Jezus. We ontvangen van u, van uw geest, voor onze geest. Van uw ziel, voor onze ziel. Van uw lichaam, voor ons lichaam. Amen.